Maar eerst, wie is toch die man op de reclameposter bij Albert Heijn? U heeft hem ongetwijfeld wel eens gezien bij de groente- en fruitafdeling. Een grote kleurenfoto van een Afrikaanse man in een rood shirt die staand in een exotisch groene omgeving blij een ananas omhoog houdt. Ons fruit smaakt niet alleen hartstikke lekker, het geeft je ook een lekker gevoel, heeft Albert Heijn erbij geschreven. Dat komt omdat onze telers samen met de Albert Heijn Foundation bijdragen aan betere leefomstandigheden van de lokale gemeenschap. Hoe mooi klinkt dat? Nederlandse bedrijven die bijdragen aan het welzijn van de lokale bevolking van de ontwikkelende landen waar zij zaken mee doen. Ze hebben de kennis en de kunde voor economische groei en dus voor werk op plekken waar de behoefte groot is. En als die bedrijven dan ook nog scholen en wc's bouwen, ja, dan kun je daar toch weinig op tegen hebben. Of zit het toch weer anders? In de studio drie mensen die alles weten over bedrijven en hun rol in ontwikkelende landen. Onderzoeksjournalist Olivier van Bremen, onder meer bekend van zijn jarenlange speurwerk naar de rol van Heineken in Afrika. Welkom.
Goedemiddag.
Evelien Rooijmans van ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib. Dag.
Goedemiddag.
Mevrouw Rooijmans. En Paul Hoebink, bijzonder hoogleraar ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit. Ook aan u welkom, meneer Hoebink.
Goedemiddag.
Olivier, ik begin even bij jou, want je bent eigenlijk de aangever van dit onderwerp vanmiddag.
Ja.
Je bent namelijk op zoek gegaan naar die Afrikaanse ananasteler die op die poster staat bij Albert Heijn, hè?
Klopt.
Hoe kwam je op dat idee?
Nou, ik zag inderdaad die poster in de Albert Heijn die het dichtst bij mijn huis is in Amsterdam-Oost.
Mm-hmm.
En ik heb ooit op mijn studie journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam ook geleerd, ho, is dat wel zo? Als je een mooie claim ziet, dat als journalist eigenlijk het eerste is wat je moet bedenken. En dus inderdaad, die claim, bewering van ons fruit is dubbel lekker, omdat het smaakt niet alleen heel lekker, maar je helpt er ook de leefomstandigheden in Ghana mee.
Mm-hmm.
Ja, ik was wel echt benieuwd van hoe doen ze dat dan? Klopt dat wel? Wie is de man op de poster? Hij wordt Kwabena uit Ghana genoemd. Is dat eigenlijk wel een leverancier van Albert Heijn? Is het niet gewoon een stokfoto? Weet die man zelf dat hij hier in de Albert Heijn eigenlijk reclame maakt voor het fruit van de Albert Heijn?
En hoe
dat wilde ik wel eens gaan onderzoeken.
Hoe heb je dat dan aangepakt? Want precies wat jij zegt, op die poster staat alleen de naam Kwabena en een land, Ghana. Dat zijn nogal magere aanknopingspunten.
Ja. Nou ja, ik had al de nodige ervaring in ieder geval met mijn onderzoek naar Heineken in Afrika. Daar was soms in sommige landen, ik ben bijvoorbeeld naar Sierra Leone geweest, een klein land in West-Afrika, daar was ook heel weinig over bekend. Dus ik had een soort ervaring met redelijk summiere informatie op zoek gaan naar ja, wat is er allemaal.
Mm-hmm.
In dit geval was het vrij makkelijk om via gewoon online erachter te komen dat de voornaamste leverancier van dat fruit is een Britse multinational genaamd Blue Skies.
Mm-hmm.
En die hebben een uitgebreide website waar ook het blijkt dat de AHA Foundation, dus de stichting die goede doelen, ja, liefdadigheid verricht voor Albert Heijn, dat die
AHA staat voor Albert Heijn in dit geval. Ja,
ja, de AHA Foundation die werkt samen met die Blue Skies Foundation. En op de website van de Blue Skies, van Blue Skies was precies ook te zien waar in Ghana die projecten plaatsvonden in de buurt van waar de ananasboeren zaten. Dus Ghana is niet een supergroot land, maar het is best wel pittig. Ik wist waar ik heen moest.
En maar je had geen adres?
Ik had geen adres.
Had je niet gewoon Albert Heijn even kunnen bellen? Die weten het
nou,
vast wel.
Dat had ik kunnen doen. Ik denk dat een heel ander verhaal had opgeleverd.
Want?
Nou, je ziet vaak dat Albert Heijn heeft in het verleden ook meermaals journalisten uitgenodigd. En ook mensen om vlogs te maken. Jet van Nieuwkerk heeft daar ook een keer een vlog gemaakt. En dan zie je dat ze eigenlijk een beetje, ja, in mijn ogen bij de hand genomen worden. En de mooiste dingen bekijken.
Mm-hmm.
En met wat tevreden mensen praten. Ja, volgens mij krijg je daar niet een realistisch beeld van. En ik wilde juist wel een realistisch beeld. Ik heb dat ook zo inderdaad met Heineken in Afrika gedaan. Ik ben gewoon zelf daarheen gegaan. Niet aan het handje genomen. Ik ben zelf naar mensen toegegaan. Soms is dat wat lastiger. Deuren gaan niet altijd voor je open. Maar uiteindelijk kom je dan met een realistischer verhaal terug dan dat je gewoon een soort PR-verhaal maakt eigenlijk.
En die handel van Albert Heijn als het gaat over ananas met Ghana, gaat dus aan de ene kant over de import van daadwerkelijk ananassen en aan de andere kant het werk van die stichting, die AHA Foundation, die goede doelen,
ja,
die goede dingen doet, hè, in Ghana. Jij vroeg je af, klopt dat gevoel? Is dat goede gevoel dat klanten moeten hebben? Is dat gerechtvaardigd?
Ja.
Wat is daarop uw antwoord, meneer Van Beem? Ben je erachter gekomen?
Ik ben eerst gaan kijken naar die projecten. Van wat doet die AHA Foundation daar? En hoeveel zin heeft dat nou? En moet ik er ook bij zeggen dat in de, zeg maar, daar komen we later ook over te spreken, maar in de ontwikkelingswereld, zeg maar, in kringen van experts die nadenken over ontwikkelingssamenwerking, ontwikkelingshulp, is eigenlijk dit soort projecten vaak al een beetje achterhaald. Schooltjes, extra lokalen neerzetten, een paar putten slaan, wat Albert Heijn doet. In veel kringen, ja, dat heeft het Westen eigenlijk 50 jaar geprobeerd. En het heeft heel weinig blijvende impact gehad. Dus, mm-hmm. dat was al een soort van. Dus ik ben dan gaan na. Ja, van als je het dan doet, doen ze het dan in ieder geval goed, zeg maar. Mm-hmm. En toen bleek dat ik ging school bezoeken en daar werden 2 van de 3 lokalen niet gebruikt op het moment dat ik daar was. De verf bladderde van de muren, er hingen geen schoolborden meer aan. Er was een wc-blok dat er volgens de website van Blue Skies, wat een heel dorp zouden 12 wc's geven en 2000 mensen zouden daar gebruik van maken. Dat wc-blok was inmiddels verdwenen, dat stond er gewoon niet meer. En dan kreeg ik later van Blue Skies te horen dat het er wel heeft gestaan, dat het dak er afgewaaid was, dat zij daar niks aan konden doen. Maar ja, je ziet dat eigenlijk als je kijkt van hoeveel impact heeft dat nu, heeft dat duurzaam, dat viel me eigenlijk heel erg tegen. Ik ben ook bij een brandweerkazerne geweest, waar Albert Heijn dan een watertank, een soort watertoevoer om de brandweerauto te vullen had gebouwd. Maar ja, dan lekte de brandweerauto. Dus dan heeft Albert Heijn in principe, AHA Foundation heeft dan wel gedaan wat ze zeggen, maar heeft dat nou echt, gaat dat zo'n stadje nou echt helpen? Ja, dat is volgens mij heel erg de vraag.
Dat zijn dus de ontwikkelingsprojecten die stichting heeft gedaan. En daarnaast heb je ook gekeken naar, nou ja, hoe gaat het met de werknemers daar? Hè?
Ja, dat Blue Skies is er ook heel goed in geslaagd om een soort beeld te creëren dat ze heel erg goed zijn voor hun werknemers. Ze betalen ze minimaal 2 keer het minimumloon. Ze hebben ze hebben een internetcafé. Dat is allemaal in heel
klopt
veel
niet?
Stukken. Dat klopt allemaal.
Oh, klopt
maar,
ja, okay.
Dat klopt. nee, maar wat minder was, is dat ik heb met in totaal met 10 oud-werknemers gesproken. Veel van hun waren pas net weg. En die zeggen van op die werkvloer, de sfeer is daar gewoon heel slecht. Je wordt veel geïntimideerd, wordt de hele tijd geschreeuwd. Als je naar de wc wil, moet je vaak lang wachten. Dan moet je binnen 2 minuten weer terug zijn. Dat houden ze op een klokje bij. Dat soort, dat was allemaal echt een stuk minder. En wat ook heel erg belangrijk is, denk ik, is dat in andere artikelen las ik dan ook van stabiele inkomens brengt Blue Skies daar. Maar als je kijkt naar hoe de meeste mensen zitten daar op een tijdelijk contract. En ze moeten gewoon na 6 maanden moeten ze uit dienst. Dan moeten ze 6 maanden wachten en dan mogen ze weer in dienst. Dus dat soort praktijken, daar lees je niet over in de meer reclameachtige PR-verhalen, zeg maar.
Ik geloof dat je ook nog bent gestuurd op verhalen over seksueel misbruik.
Ja, er zijn 4 van mijn bronnen die hebben gezegd dat ook met naam en toename hebben ze mensen genoemd die vrouwen onder druk hebben gezet om seks te hebben in ruil voor contractverlenging of in ruil voor een promotie.
Dan toch even nog terug naar die poster waar het allemaal mee begon. Die meneer Kwabena. Ja. Heb je die gevonden?
Ja, die heb ik gevonden. Uiteindelijk gevonden. ja. Ik zat eerst een beetje in het verkeerde gebied te zoeken. Dat er zijn eigenlijk 2 gebieden waar die ananas.
Ja, want hoe heb je dat dan gedaan? Ben je dan als een spoorloos verslaggever met de foto langs de deur gegaan?
Ja. Nee, ik had hem op mijn telefoon. En op een gegeven moment was mijn telefoon ook op. Dus toen heb ik hem ook op mijn laptop laten zien. En het leek allemaal heel snel te gaan. Maar toen was het iemand en die was er dan toch niet. Dus dat was een beetje jammer. Maar uiteindelijk was het bedrijf Blue Skies ook wel vrij snel op de hoogte gebracht van mijn aanwezigheid. En
die bracht hier er net toe?
Nou, die heb ik toen maar om hulp gevraagd. Ik was daar toch niet meer in volledige anonimiteit. Mm-hmm. Dus die hebben mij inderdaad het adres gegeven. Of tenminste het dorp gegeven waar Kwabena vandaan komt.
En is hij ananasplukker
hij
ook?
Hij is ananasboer, ja.
Dus
ja,
dat klopt?
Ja. Nee, dat klopte. Hij heet alleen geen Kwabena.
Oh.
Tenminste, zijn eerste naam is in ieder geval geen Kwabena. Hij staat bekend als Okwesi.
dat is iets totaal anders.
Ja. Dat, nee, hij
hoe kan dat
Crazy
dan?
Johnson, maar zijn derde naam was wel, zo, daar wordt hij niet bij genoemd. Dat was Cobbena. En ja, dat is een beetje hetzelfde soort. Dat is een andere spelwijze.
Niet Piet,
meer,
maar Peter heette die.
Zoiets, ja. Maar goed, hij werd Okwezi genoemd. En hij was eigenlijk niet zo heel erg blij met Blue Skies op dit moment.
Oh. Hij, de leverancier van de ananas, hè?
Ja. Want de vraag was gewoon laag. Hij zei ook, het was een leuk gesprek wat ik met hem had. Hij zei een beetje voor de grap van, jullie moeten daar in Nederland wat meer ananas gaan eten. Want de vraag was gewoon laag. En hij had een bepaalde soort. Die was volgens mij ook niet de meest populaire. Dus ja, eigenlijk ging het niet zo goed met
zijn
business.
Maar dat ligt aan ons. Wij moeten dan gewoon meer ananassen kopen.
Nou ja. Dat, tenminste, blijkbaar de vraag naar ananas was niet hoog.
Werd hij wel goed betaald?
Daar was hij ook niet heel tevreden over. Dat,
Hij staat wel heel blij op die poster.
Ja. Nee, het was wel grappig ook dat hij was ook al eens eerder door een tante in Londen gebeld. Van, hey, ik heb je op een poster zien staan. Want,
in Londen?
Blue Skies levert ook aan Waitrose. Dat is een grote Britse supermarktketen. En daar werd zijn beeld ook gebruikt om reclame te maken voor die heerlijke ananassen. En dus heb ik hem ook nog even gevraagd van, heb je daar eigenlijk ooit iets van geld voor gekregen? Dat je zit toch maar een beetje
voor de exposure.
West-Europa aan de ananas te helpen.
Voor de PR-activiteit. Ja.
Maar dat was niet het geval. En dat was volgens Blue Skies was en volgens Albert Heijn is dat nooit echt infra. Is dat nooit echt infragen geweest? Wat zeg je? Hij wist dat zijn beeld gebruikt werd en volgens Albert Heijn was hij daar gewoon volledig tevreden mee.
Oké. Okay. Nou, Albert Heijn, over Albert Heijn gesproken. Die was niet blij met jouw onderzoek.
Nee.
Plaatst ook allerlei kritische kanttekeningen bij jouw verhaal. Daar gaan we dadelijk dieper op in. Maar eerst even Eveline Roijmans van Oxfam Novib. Mm-hmm. Zo'n verhaal over Albert Heijn in Ghana, komt dat vaker voor? Dus problemen die voorkomen bij buitenlandse bedrijven die zaken doen in ontwikkelende landen. Ontwikkelingslanden mag je geloof ik niet meer zeggen, hè?
We gebruiken het nog steeds, maar ontwikkelende landen is wel mooier. Ja.
Houden we dat aan?
Maar die verhalen zijn er legio. Heel erg veel. Wij focussen ons als Oxfam Novib op supermarkten speciaal. Wij doen daar veel onderzoek naar. In Nederland dan vooral de 5 grootste. Want die hebben 77% van het marktaandeel. Waaronder dan inderdaad Albert Heijn. Maar ook Lidl, Jumbo, Plus, Aldi.
Gaat er dan mis?
Ik denk dat jouw verhaal, Olivier, daar heel mooie voorbeelden van geeft. Leefbaar loon, dat is het eerste. Mensen moeten echt gewoon volwaardig kunnen leven. Hun kinderen naar school kunnen sturen. Van het geld dat ze verdienen bij de bedrijven. Die de toeleveranciers zijn van onze supermarkt. En dat gaat verder dan een minimumloon. En er moeten goede contracten zijn. Dus inderdaad die onzekerheid van half tijd in dienst zijn en dan weer een tijd niet. Dat geeft ook heel veel onzekerheid. Dat zorgt ook niet dat mensen volwaardig bestaan kunnen opbouwen. Vakbonds, de vrijheid van vakbondsverenigingen. Dus mensen moeten zich kunnen, arbeiders moeten zich kunnen verenigen onafhankelijk om voor betere arbeidsomstandigheden te kunnen pleiten en een dialoog te kunnen vormen. Dat zien we ook heel vaak misgaan. Maar ook dingen die jij ook noemt, dat mensen naar de wc mogen gaan als dat nodig is. Dat er geen chemicaliën worden gebruikt, of als die worden gebruikt, dat ze goede bescherming daarvoor krijgen.
En dat zijn bedrijven die zaken doen met Nederlandse, Europese multinationals.
Ja, zeker, ja.
En dat gebeurt ook in andere landen dus?
Dat gebeurt in Ghana. In heel veel landen. Mm. Een van de dingen die mij heel erg opviel bij ons laatste onderzoek naar thee in India. Hoeveel betalen we hier voor thee in de supermarkt? €1,16 ongeveer gemiddeld.
Ik zeg altijd €1 nog wat.
€1 nog wat. 3 cent daarvan gaat naar de theeplukster. Dat is, hoe weinig is dat, weet je? Dat,
ja.
Of iets anders wat ik tegenkwam, wat ik ook echt schokkend vind, is dat heel veel van de mensen die in die toeleveringsketens werken zelf met honger naar bed gaan. Dus die mensen die ons voedsel produceren, die hebben niet genoeg geld om eten te kopen. Bijvoorbeeld vrouwen in Zuid-Afrika. We kennen allemaal die druiven die op dit moment eigenlijk in de supermarkt liggen uit Zuid-Afrika. 90% van de meeste vrouwen die druiven plukken, die hebben gewoon niet genoeg te eten. Zelf, voor hun gezin. Nou ja, dat zijn wel echt bizarre omstandigheden waar we graag wat aan zouden doen. Hè?
Paul Hoewink, u bent hoogleraar ontwikkelingsstudies, Radboud Universiteit. Olivier van Beemen, die naast u zit, die benoemt in het artikel dat hij over Albert Heijn in Ghana heeft geschreven. Hij los van die arbeidsomstandigheden van de werknemers ook de bezwaren die de laatste jaren zijn opgeworpen tegen die ontwikkelingsprojecten. Hè? WC's, scholen, waterputten. Dat lijken bijna klassieke vormen van ontwikkelingshulp. Wat vindt u daarvan? Is dat de prijs, hè, dat bedrijven dat doen?
Daar zijn geen eenvoudige antwoorden op. Er wordt over ontwikkelingshulp heel veel onzin geschreven. Het beroemdste boek wat onzin schrijft is Dead Aid van Dambisa Moyo. Dat is een afschuwelijk slecht boek. En dat wordt dan de hele wereld
door dat boek.
Ja, dat wordt dan de hele wereld doorgeventileerd. Ik denk altijd mensen die dat over dat boek hanteren als een bijna wetenschappelijke bron, die hebben dat boek niet gelezen. Dus dat moeten we even eerst constateren. Mm-hmm. Op de tweede plaats. Het uitvoeren van ontwikkelingsprojecten, dat weten we al heel lang. Onder andere die waterpompen, onder andere die schooltjes. Om dat tot een succes te maken, ja, dat is niet eenvoudig. Daar zul je altijd de lokale gemeenschap bij moeten betrekken. Want als jij waterpompen gaat laten plaatsen door de ingenieurs, dan worden die boven op de heuvel geplaatst. Terwijl vrouwen liever hem onder aan de heuvel hebben, zodat ze niet naar boven hoeven te lopen. Dus je moet overleggen met de gemeenschap om dat uit te voeren. Dat weten we ook al 40, 50 jaar.
Mm-hmm.
Op de tweede plaats, we moeten daar ook voorlichting bij geven. Hoe repareer je dat? Hoe zet je dat? Want die pompen die gaan niet eeuwig mee. Onze ingenieurs hebben al 50 jaar beloofd dat ze een onderhoudsvrije waterpomp hebben. Nou, die bestaat niet.
Nee, maar dus, het is dus niet per definitie slecht. Als je het op de goede manier doet, kan het
precies. We hebben
tot voordeel zijn.
We hebben ervoor gezorgd dat mede door ontwikkelingshulp, ik zeg altijd mede, want het is maar een klein stukje wat dan ook financiert, dat miljoenen mensen toegang tot schoon drinkwater hebben gekregen. En wij vergeten altijd, we hebben de neiging om heel pessimistisch naar die ontwikkelingslanden, ook in het bijzonder naar Afrika, te kijken. Maar je ziet een gigantische vooruitgang in deze landen op allerlei vlakken. Op het terrein van gezondheidszorg, op het terrein van levensverwachting. De snelst groeiende landen in de wereld zitten al bijna 20 jaar in Oost-Afrika. En ik vind dus dat je een veel mooiere bril op moet zetten om daarnaar te kijken. Dat neemt niet weg dat je inderdaad, maar dat zul je dieper moeten onderzoeken, dat het kan zijn dat je bij een ontwikkelingsproject een schoolklas vindt die helemaal ongebruikt is. Dat kan bijvoorbeeld al komen omdat de lokale regering daar geen onderwijzer benoemd heeft. In ontwikkelingslanden is er nog veel groter onderwijzertekort dan bij ons.
Ja, ja.
Dan krijg je inderdaad die overvolle klasse van 60 kinderen. Waarvan er ook nog maar eens één leerboek per 3 kinderen is. En dat is onderdeel van accent op onderwijs dat meer in de stad en in de steden ligt dan op het platteland.
Ja, je moet dus aankloppen bij de plaatselijke bevolking om voordat je aan de slag gaat.
Ja, dat is een absoluut vereiste. Ieder ontwikkelingsproject op het niveau van een gemeenschap begint met de lokale bevolking te raadplegen. En als het om water gaat, vooral ook vrouwen te raadplegen.
Die hebben de grootste stem hierin. Ik moet even verder, want ik zie u hoor, Eveline Royman. U wil wat zeggen, maar we moeten even verder, want ik wil naar het volgende fragment. Kijk, het feit dat Albert Heijn met zijn foundation zich bezighoudt met ontwikkelingsprojecten, dat past in een breder plaatje. Nederlandse bedrijven worden door de overheid aangemoedigd om mee te doen met ontwikkeling. Door te investeren in landen waar ze actief zijn, grondstoffen vandaan halen en handel mee drijven. Waar komt dat vandaan? Wij vroegen dat Ben Knapen, die als staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking de deur openzette voor een nieuwe wind. Hulp moest gekoppeld worden aan handel. Laten we even luisteren.
U heeft als staatssecretaris een nieuwe weg ingenomen met ontwikkelingssamenwerking. Hoe is dat toenertijd zo gekomen?
Nou ja, dat had op zichzelf een lange voorgeschiedenis. Er was eerst een heel uitgebreide studie gedaan door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Mm-hmm. En eigenlijk was geconcludeerd dat ontwikkelingssamenwerking nog heel sterk geschoeid was op de leest van de jaren 70.
Mm-hmm.
Waarin financiële overdrachten van rijke staten naar arme staten gingen.
Yeah.
Van staat naar staat. Dat klopte alleen niet meer met de werkelijkheid van 2010.
Mm-hmm.
Ontwikkelingssamenwerking is nog maar een heel klein deel van de geldstromen die door de wereld gaan en ook naar vroegere arme landen gaan. Veel belangrijker zijn tegenwoordig investeringen die daar gedaan worden. Private investeringen, bedrijven die zich daar vestigen. En dat betekende dat als je invloed wilde uitoefenen op de ontwikkeling van zo'n land, dat het eigenlijk belangrijker werd om invloed uit te oefenen op hoe die andere geldstromen werden gebruikt. Hoe moet een privébedrijf investeren? Wat is sociaal verantwoord ondernemen? Mm-hmm. Hoe moeten burgers in een land als Nederland zich gedragen ten opzichte van de producten die ze aantreffen? Zijn het producten die gecertificeerd zijn of niet? Dus eigenlijk zag je geleidelijk aan een verschuiving van staatsoverdrachten naar het formuleren van randvoorwaarden voor allerlei particuliere investeringen die daar zitten. En verder, als we ons bezighouden met landen die zich verder ontwikkelen, dan wil je vervolgens in plaats van een hulprelatie ook wel een relatie ontwikkelen die van beide kanten profijtelijk is. Waar ook Nederland economisch voordeel van heeft wanneer die landen zich eenmaal hebben ontwikkeld. Dat is ook goed voor de legitimatie in Nederland van hulp. Omdat je weet, we helpen landen zodat zij het beter krijgen. Maar wij daar straks ook weer van profiteren, omdat je zaken kunt doen met die landen op voet van gelijkheid.
En bent u nooit bang geweest dat door de nadruk zo te leggen op bedrijven, dat zij te veel gingen, ja, alleen maar voor hun eigen belang gingen en niet genoeg nadachten over het belang van de lokale bevolking of de lokale omgeving?
Ja, dat risico dat loop je. Dus daarom moet je het van goede randvoorwaarden voorzien. Want het is geen bedrijfssubsidie. Ik denk zelf dat naarmate de private geldstromen belangrijker worden, dat het niet anders kan dat bedrijven betrokken zijn bij de ontwikkeling van landen. En als bedrijven alleen maar aan hun korte eigen belang denken, dan hoop ik dat ze daardoor op lange duur gestraft worden. Maar dat is één ding. Maar het andere is ook, ik ga ervan uit dat die bedrijven voortdurend worden geconfronteerd met regels die hen helpen, dan wel dwingen om rekening te houden met het lange termijn belang. Maar uiteindelijk moet je daar toch uitzien te komen op een manier dat je zegt, nou, zullen we dit nu als duurzame productie definiëren en zullen we projecten ondersteunen waar ook bedrijven bij betrokken zijn op voorwaarde dat ze zich aan deze duurzaamheidscriteria houden. Dan dwing je eigenlijk bedrijven om rekening te houden met de plaatselijke omstandigheden. Voor een deel is dat niet gelukt. Dat is altijd zo met die dingen. Dat is altijd vallen opstaan. Maar je hoopt toch dat het niet alleen bij die bedrijven, maar ook bij ons als consumenten een zeker bewustzijn creëert dat je als consument medeverantwoordelijk bent voor de kwaliteit van wat daar gemaakt wordt in termen van omgang met mensen daar. Een belangrijk deel van de ontwikkelingssamenwerking tegenwoordig is eigenlijk dat je mensen in ons deel van de wereld, dat je die toch het bewustzijn meegeeft dat als ze zich in zo'n winkel manifesteren, dat ze niet alleen consument zijn, maar ook een beetje staatsburger.
In de afgelopen 10 jaar zijn er ook wel subsidies verleend aan vrij grote bedrijven. Zoals, ik heb nu een voorbeeld van Albert Heijn, die 700.000 euro kreeg van Buitenlandse Zaken om een fabriek ergens op te zetten. Vindt u het legitiem dat zulke grote bedrijven met zulke omzetten subsidies krijgen van ons belastinggeld?
Nou, dat hangt er vanaf. Dit is een te verwaarloze bedrag. De omzet van Ahold is van een omvang dat dit bedrag bij de afrondingen behoort. Maar het kan soms wel eens nuttig zijn. Ja, niet om het rechtstreeks aan een bedrijf te geven, maar wel om het in een combinatie ergens onder te brengen, zodat men op een andere wijze gaat produceren. Ik zal u een voorbeeld geven. Ik heb zelf een keer meegemaakt dat wij een project in Congo, waarin zaten Heineken, samen met twee NGO's. En die hadden met z'n drieën de verantwoordelijkheid om te zorgen dat in de buurt van die fabriek op een fatsoenlijke manier rijst werd geproduceerd. Want het idiote feit deed zich voor dat Heineken in Congo rijst importeerde vanuit Zuidoost-Azië. Dus daar had A, een boer in Congo niks aan. Dat kostte een hoop geld voor vervoer. En het leidde dus helemaal niet tot ontwikkeling. Nou, als je dan een clubje opzet van enkele NGO's die zich daaraan committeren, en een bedrijf die samen zeggen, nou, wij gaan zorgen dat hier fatsoenlijke toeleveranciers in de buurt komen die daar ook een boterham mee kunnen verdienen, dan is dat op zichzelf wel legitiem. Voorwaarde is wel dat het gebeurt en dat gekeken wordt vervolgens hoe dat geld is uitgegeven.
Aldus oud-staatssecretaris Ben Knapen in gesprek met Argos-verslaggever Sophie Blok. We praten zo verder over de rol van Nederlandse bedrijven in ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld Albert Heijn. Maar we gaan eerst even naar Heerenveen, want daar wordt geschaatst. Het NK we gaan niet naar Heerenveen. We praten gewoon door, neem ik aan. We praten gewoon door. Ja, we praten gewoon. Oh, dat is alleen maar prettig. Meneer Hoebink, uw reactie op dit verhaal van Ben Knapen.
Nou, er zit één hele grote denkfout in. En dat gebeurt wel vaker als men alle landen op één grote hoop gooit en dan kijkt wat er geïnvesteerd wordt en wat er aan hulp komt enzovoort. Dan lijkt die hulp klein. Maar die hulp schommelt niet. Die gaat alleen maar omhoog. Die investeringen schommelen enorm. En op de tweede plaats, als je kijkt naar die investeringen, die gaan naar een hele kleine groep van landen. Een stuk of 12. Verreweg het grootste deel naar China. Maar 2 of 3% van de buitenlandse investeringen gaat naar Afrika, Sub-Sahara-Afrika. En dat gaat bijna allemaal naar winning van grondstoffen. Dus die investeringen helpen Afrika misschien ook wel een beetje. Maar voor veel Afrikaanse landen is ontwikkelingshulp nog steeds van grote betekenis. Mm. Natuurlijk zijn er al, ook dat is al 50 jaar het geval, landen die zeggen van we moeten uiteindelijk af van die hulp. Ja, dat schreef Nyerere al in 1968. Ja, maar en dat zegt Kagame in Rwanda nou ook. En dat zegt ook de president van Ghana. Maar voorlopig zijn ze bijna allemaal nog sterk afhankelijk van ontwikkelingshulp.
En dat budget is al eigenlijk heel schaars. Hè?
Ja, we hebben er 1,5 miljard op bezuinigd in Nederland. En we zijn van een grote hulpverlener een kleine hulpverlener geworden.
Ik hoorde Ben Knapen ook zeggen, ja, 7 ton overheidssubsidie aan een bedrijf als Ahold voor het opzetten van een fabriek, dat is te verwaarlozen. Olivier van Beemen, even rechtzetten. Dat bedrag is geloof ik niet aan Ahold betaald, hè?
Nee, dat ging om een bedrag voor een ijsfabriek, een ijs- en sapfabriek van Blue Skies, dus van die leverancier.
Van een Brits bedrijf.
Ja,
Nederlands geld aan een Brits bedrijf voor de bouw van een fabriek.
Ja, en het opmerkelijke is ook nog dat wat er geproduceerd wordt, dat is voor de lokale markt. Dus dat fruit dat ze produceren, dat gaat allemaal naar Europa. Mm-hmm. Maar de ijs en de sap is voor de lokale markt. Maar dat is heel erg een elite product. Het is heel duur. Dus eigenlijk wat er gebeurd is dat Nederland de helft van die fabriek heeft betaald. Dat een product maakt voor de Ghanese elite. Dus aan een Brits bedrijf. Dat, ja, ik vond dat ook opmerkelijk.
Opmerkelijk, ja. Dat is altijd zo'n woord dat hier dan op van toepassing kan zijn. In het voorbeeld van jouw verhaal gaat het ook om een fabriek en een hoofdkantoor dat in een belastingvrije zone in Ghana staat. Hè? Eveline, Ceres?
Nou, steek meteen je vinger op. Dat was precies waar ik in het begin ook al iets over wilde zeggen. Het feit dat er misschien geen leraren in dat klaslokaal staat, kan ook te maken hebben met het feit dat de Ghanese overheid in feite heel weinig belastinginkomsten ontvangt. Onder andere doordat bedrijven zoals dit in een belastingvrije zone kunnen opereren. Terwijl het feit is, onderwijs en gezondheidszorg de eerste verantwoordelijkheid van de overheid. Ja. En daar moeten we naartoe. En als dus Nederland geen sterke voorwaarden stelt bij steun aan bedrijven, dat daar ook ter plekke belasting wordt betaald, dan blijf je dus eeuwig in zo'n negatieve spiraal zitten. Mm. En dus die belastingontwijking is ook nog echt een heel belangrijk onderdeel hiervan, van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dat zien we nog steeds. Vorige week was Van Oort en Angola ook weer in het nieuws. Hè?
Ja.
Dus we zien dat nog steeds. Er zijn wel wat bewegingen gemaakt in de goede richting, hè? Maar we zien nog steeds dat toch echt een probleem is. En dus de projecten zoals die AHA Foundation heeft gedaan. Ik vind daar vooral van eigenlijk dat het eigenlijk de verantwoordelijkheid van de overheid. En een bedrijf kan daarbij helpen door gewoon goed belasting te betalen. Dan kan de overheid dus die verantwoordelijkheid op zich nemen. En hoeft een bedrijf ook niet zo'n sociaal klein projectje te doen en een schooltje te bouwen. Maar dan bouwt ze mee aan de structurele verbetering van een land.
Misschien toch iets over die belastingvrije zones. Want dat is een heel erg belangrijk instrument geweest in de industrialisatie van landen. Dat is eigenlijk al begonnen in de jaren 60 in Ierland, bij het vliegveld Shannon. En is daarna gekopieerd in veel Aziatische landen. En nu zie je ze ook overslaan naar Afrikaanse landen. En dat komt omdat je daarmee industrie op poten kunt zetten die daarna ook voor werkgelegenheid zorgt, die daarna ook voor uitstraling zorgt naar de rest van de economie. Mm. Dus het is in een beginnende industrialisatiestrategie heel erg belangrijk. Het punt hier is eigenlijk, eigenlijk. Waarom pas je dat toe op een bedrijf wat lokaal ananas, lokaal grondstoffen produceert? Ja? En waarom zet je zo'n bedrijf in zo'n speciale zone neer? Dat is eigenlijk het idiote. Want normaliter worden in die belastingvrije zones worden alle spullen ingevoerd. Dan maak je kleding, de kledingindustrie, elektronica-industrie. En dan wordt alles weer uitgevoerd. Dus er wordt ook lokaal, niet voor een lokale markt geproduceerd. Maar hier haal je ananassen uit de lokale markt en die stuur je dan vervolgens naar Europa.
Laat ik het dan tot slot toch even opnemen voor Albert Heijn. Al was het maar omdat ze hier niet aan tafel zitten. Het is altijd goed is om te horen wat de betrokkenen er zelf van vindt. Albert Heijn wilde niet live reageren, maar stuurde wel een schriftelijke reactie. Albert Heijn vindt het onderzoek van jou, Olivier van Beemen, ongefundeerd, incorrect, eenzijdig en vooringenomen. De supermarktketen herkent zich niet in het beeld dat wordt geschetst van de leveranciers, van Blue Skies, de ananas leverancier. Albert Heijn werkt namelijk al 20 jaar tot volle tevredenheid met Blue Skies samen. En ik citeer, het bedrijf onderscheidt zich door zorg voor haar werknemers, haar medewerkers, respect voor het milieu en betrokkenheid bij lokale gemeenschappen. En de projecten van Albert Heijn Foundation worden voor ons al Albert Heijn wel degelijk geëvalueerd. Heb jij die evaluatie gelezen trouwens, Olivier?
Nou, ze hebben me inderdaad een evaluatie toegestuurd van een instituut in Kiel dat best wel een goede naam zou hebben. Mm-hmm. Het was interessant, het zag er eigenlijk een beetje uit als een PR-brochure met allemaal foto's van blije mensen. Maar er stond de onderzoeksvraag eigenlijk is van, ga voor ons uitzoeken welke impact het heeft onze activiteiten hebben gehad op mensen die daarvan geprofiteerd hebben. Dus dat lijkt me niet een hele objectieve vraag om je op te baseren.
Ga op zoek naar de mensen die er profijt van hebben.
Ja, precies. En vertel hun verhaal. Dus door individuele perspectieven. En ik denk dat ook vaak met ontwikkelingshulp het geval is. Mm. Je hebt altijd wel mensen die ervan profiteren. Er is altijd... er zijn mensen die daar beter van zijn geworden. En dan zou je dus kunnen zeggen dat het zin heeft gehad. Maar ik denk vaak dat de grotere structuur, dat die afhankelijkheid in de kaart speelt, dat die tot meer corruptie kan leiden. Bij grote ontwikkelingsprojecten is ook heel vaak veel corruptie. Dus uiteindelijk is dat een soort botsende...
Ja, maar toch zeggen zij, toch schrijft Albert Heijn, wij vinden het zorgelijk dat Olivier van Beemen zich baseert op gesprekken met slechts 10 voormalige medewerkers van onze leverancier. En in sommige gevallen mensen die 10 jaar terug al bij het bedrijf waren vertrokken. Met andere woorden, ja, je hebt je oor eigenlijk te luisteren gelegd bij mensen die al lang weg zijn, die niet meer weten hoe het werkt. En die hebben jou allerlei onzin te verkopen.
Ja, op zich, 10 bronnen is in de journalistiek best wel veel. En hun verhalen kwamen overeen. Ik ben op verschillende manieren op ze gestuit. Dus dat, en heel veel van die bronnen die werkten nog recentelijk voor Blue Skies. Dus ja, ik ben heel zorgvuldig in dit geval te werk gegaan. En als ik gewoon die verhalen, die kwamen met elkaar overeen. Ik heb ze ook allemaal voorgelegd. Dus
je staat voor je verhaal.
Zeker, ja.
Aan de andere kant, hè, is het toch niet ook een beetje spijkers op laag water zoeken? Want een wc, die doet het dan niet. Een lokaal zonder computers. Je kunt ook zeggen, ja, ze doen tenminste iets. Jij en ik hebben daar nog niks voor elkaar gekregen.
Mijn vraag is meer van, mijn uitgangspositie was, maakt Albert Heijn de claim waar dat zij de leefomstandigheden in Ghana verbeteren, doordat jij een pakje fruit koopt? Dus daar ben ik naar gaan kijken. Ik ben niet gaan kijken van, houdt Albert Heijn woord? Doen ze projecten? Want zoals ik zei met die brandweer, hè, dat ze hebben keurig die watertank daar neergezet. Mm-hmm. Maar ja, zolang die brandweerauto, die niet hun verantwoordelijkheid is, maar zolang die brandweerauto lekt, heb je daar gewoon niet zoveel aan. En zij zeggen bijvoorbeeld ook met die scholen die ze hebben gebouwd, het is dan aan het ministerie van Onderwijs om dat te onderhouden. Maar ja, als het ministerie van Onderwijs of die school zelf dat niet doet, dan is het uiteindelijk niet iets wat de leefomstandigheden van die Ghanese verbetert. En dat is ook zo moeilijk aan ontwikkelingshulp. Daarom is het ook zo vaak misgegaan. Het wordt vaak niet overgenomen door overheden. En omdat ze ook niet zelf vanaf het begin in veel gevallen erbij betrokken zijn geweest. Ja, en levert het uiteindelijk heel weinig op aan zo'n leefgemeenschap.
En gaat Albert Heijn nog aan de slag met jouw bevindingen? Of laten ze het hierbij?
Dat zou je Albert Heijn zelf moeten vragen.
Hebben ze daarop niet gereageerd?
Nou, ze zijn op zich, ze nemen het serieus. Bij Blue Skies wordt het seksueel misbruik wordt onderzocht. En ik kreeg al een soort eerste reactie dat de betrokkenen die weigeren in of die ontkennen in alle toonaarden. Ja, dus ze zijn daar zeker mee bezig.
Goed. Oké, jouw verhaal verschijnt binnenkort in NRC Handelsblad ook. Ben je van plan om daarna weer jarenlang, zoals je bij Heineken hebt gedaan, Albert Heijn achter de broek te zitten?
Nou, in principe is dit een eenmalig verhaal. Maar ja? Wie weet waar ik nog op stuit. Albert Heineken dacht op een gegeven moment dat ik op kruistocht was tegen Heineken. Dat is bij mij ook nooit. Het is niet dat ik een soort multinational uitkies en me daar dan helemaal. Bij Heineken was het gewoon zo. Er kwamen steeds meer verhalen boven. Ik kreeg steeds meer nieuwe bronnen. En ik schreef dan ook nog een tweede boek erover. Dus dan dat ging een beetje. Ik dacht dat
omdat je tips kreeg.
Precies, ja. Ik dacht na anderhalf jaar heb ik er wel genoeg van met Heineken. Maar dat ging op een gegeven moment maar door. Dus nou ja, wie weet krijg ik nu allemaal tips over Albert Heijn. Maar ligt nu niet in de planning.
Goed, heel hartelijk dank voor jullie komst. Olivier van Beemen, journalist, hoogleraar Paul Hoebink van de Radboud Universiteit en Evelien Roijmans van Oxfam Novib.